Straks zingen we als Amenlied op de preek, gezang 96, de coupletten 1, 2, 4 en 10. En dat lied is een bewerking van het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben en centraal stellen over de wapenrusting van God. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. En deze preek is gemaakt voor onze eigen gemeente Barendrecht in het kader van het doen van belijdenis. En wat dat met zich meebrengt in die jaren die volgen op dat wat je toch echt als een hoogtepunt in je leven mag zien. Dat je ervoor uitkomt dat je als christen door het leven wilt gaan. Dat je daardoor je keuzes wilt laten beheersen en dat je Jezus wilt volgen. Het vraagt als het ware van je dat je uit één stuk bent. Dat je één bent in je keuzes. En vandaar ook dat plaatje erbij gezocht. De beste vitamine voor een christen is één. Be one. Hè? Eén zijn, want dat was Christus ook. En dat is God ook. Maar als je één wilt zijn en consequent in al je keuzes, in het volgen van Jezus, nou dan moet je erop rekenen dat je net als Jezus te maken zult krijgen met verzoeking en vervolging. Met verleiding. Jezus zelf werd ook verzocht. Bijvoorbeeld toen hij in de woestijn was, maar ook daarna vaak genoeg. Hè, dat die schriftgeleerden op hem afkwamen en allerlei vragen stelden. Dat was duidelijk bedoeld om hem onderuit te halen. Maar het goede nieuws is dat wij dan als christenen de kracht ontvangen van God. Om dat aan te kunnen. Om die strijd in te kunnen gaan. Een kracht die zover gaat dat de wereld daardoor verandert. Kijk maar naar het begin van deze brief waar Paulus vertelt dat dezelfde kracht waarmee Christus is opgewekt uit de doden, dat die nu werkzaam is in ons. Het zijn pittige hoofdstukken, de eerste twee. Er staan lange zinnen in, maar zo'n rijke inhoud. Het is de moeite waard om daar je tanden in te zetten. En je af te vragen, wat staat er nou? Wat wil Paulus daarmee zeggen over God? Want wat daar staat, dat moeten we dus als het ware meenemen in dat laatste hoofdstuk. Dus Paulus benadrukt daar dat dezelfde kracht waarmee Christus is opgewekt uit de dood, waarmee hij de dood heeft overwonnen, dat die kracht nu werkzaam is in ons en in jou en in mij. Dat we met Christus zijn opgewekt tot een nieuw leven. Dus ik wil dat duidelijk is voordat ik het ga hebben over verleidingen en kwaad. Die kracht is er. En met die kracht heeft God alle recht om ons te hulp te komen. Want het recht is op Golgotha verzekerd en verankerd. Verleidingen, kwaad. Wat is kwaad eigenlijk? Dr. Graham Tumlin, Anglicaanse theoloog uit Oxford, die betrokken is bij het Alpha-werk, die daar nu ook werkzaam is in de buurt, en die van Holy Trinity Brampton daar in eigen gemeente dient, heeft een paar mooie boeken geschreven over hoe je geestelijk fit moet blijven als mens, ook over een kerk die prikkelt, maar over geestelijk fit zijn en de strijd aangaan tegen zonde. En hij zegt het volgende: kwaad is niets in zichzelf, het is vernietigend, maar het kan niet scheppen. Het schopt in de war wat er al is. Het is krachtig, reëel en erg aantrekkelijk, maar het is niets in zichzelf. Het is een puur vernietigende kracht. En als ik hem zo hoor spreken, denk ik dus, de duivel die parasiteert op de aanwezigheid van krachten in de schepping. En waar komt het kwaad vandaan? Ook zo'n vraag rond het kwaad. Nou, dan moet je niet alle schuld neerleggen bij de duivel. Ik zeg dat als vooropmerking. Voordat we nu inzoomen op wat Paulus zegt over het kwaad en over de duivel. Maar het is goed om te beseffen, daar moeten we niet alle schuld bij neerleggen. Iemand sprak in het opzicht van een drievoudig verbond. De wereld, het vlees en de duivel. En Nicky Gumbel spreekt dan zelf van een onheilige drie-eenheid. Ik ga het straks nog hebben over de heilige drie-eenheid. Maar de onheilige drie-eenheid, de wereld, het vlees en de duivel. De ouderen kennen dat nog vanuit de catechismus. Dat waren je drie vijanden waar je tegen je moet strijden. En die werken als het ware samen, die grijpen op elkaar in. En Paulus geeft aan al die drie vijanden enige aandacht in zijn brief aan de Efeze. Een brief die je dan ook wel eens in zijn geheel moet lezen. Maar bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, een gedeelte dat wij vaak lezen bij het avondmaal. Dan spreekt hij over de wereld als een samenleving zonder verwijzing naar God. Hij heeft het heel vaak over de wereld. En wat bedoelt hij dan? Een wereld georganiseerd zonder verwijzing naar God. Dat ze het zelf proberen op te bouwen. En het vlees, nou dat hoorden we net in de leefregels. Dat zijn de verlangens van onze zondige natuur. Waar je aan toe kunt geven. En dan krijg je de oproep, nee, doe die oude mens af. En de duivel. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hem die God ongehoorzaam zijn. En dat is de reden ook waarom je die wapenrusting nodig hebt. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Ja, aan het eind in hoofdstuk 6 beschrijft Paulus die geestelijke krachten waarmee we allemaal te maken hebben. Maar ook dan is het dus een vergissing om te menen dat onze focus dan alleen op de duivel moet zijn. De vijand is om ons heen en is in ons. En wij zelf zetten zo vaak de deur open voor de boze. De vijand die wil ons vernietigen. Laat daar heel duidelijk over zijn. Heb geen illusies over de bedoelingen van de duivel. Dat is er maar één. Zelfs nu die weet dat hij verloren heeft. Maar iedere vernietiging begint soms heel klein. Met een voetje tussen de deur. We hebben deze zomer weer gezien van branden, grote natuurrampen. En dat is begonnen met één lucifer. Een klein stukje bos dat in de fik vloog. Een stukje heide. En wat een verwoesting bracht dat met zich mee. Nou, dat kan ook in het gewone leven gebeuren, zegt Paulus. Bijvoorbeeld als je niet goed omgaat met je boosheid. Even een misverstand uit de wereld ruimen. Wij christenen hebben de roeping om over veel dingen boos te zijn. Boosheid is een emotie, is een reactie die is meegegeven in de schepping. Dat je je opwindt over wat verkeerd is en wat onrechtvaardig is. Maar je moet de zonde geen kans geven om via die boosheid binnen te komen. Dat is wat Paulus wil zeggen. Geef de duivel geen voet, zegt hij. Want als hij eenmaal binnen is. En als hij het paadje naar binnen toe steeds breder kan maken, dan berg je dan maar. Wat boosheid met je kan doen en kapot kan maken. Nou, diezelfde instructie over boosheid kun je op zoveel andere dingen toepassen. Die Paulus daar ook noemt. Angst, jaloezie, trots. En je kunt een instructie toepassen op jou persoonlijk, maar ook op structuur en op een samenleving. Die ook totaal kan ontsporen in kwaad, in agressie. En daar moeten we de strijd mee aanbinden. Met die vijanden. Met die wereld buiten ons. Het kwaad in ons. En met de Satan. Maar ook de overwinning in de strijd met hem. Die begint bij ons als individuen. En Paulus vertelt ons dan hoe we die strijd kunnen winnen. Hoe we die strijd moeten aanbinden. Dus worden we erop aangesproken dat wij persoonlijk de verantwoordelijkheid nemen. Het is zo gemakkelijk om anderen de schuld te geven. Verstaan me goed? Ik noem nu een paar dingen. En daar kun je ook weer pastorale kanttekening bij plaatsen. Die sla ik nu eens over. Het is zo gemakkelijk om anderen de schuld te geven. Onze ouders. Ik ben nu eenmaal zo door mijn ouders. Of onze genen. Ik ben altijd zo geweest. Nou, bij ons in de familie zijn ze nogal opvliegerig. En daar kun je soms op verjaardag ook nog trots op zijn ook nog. Maar wat er daardoor kapot gaat in de familie, vertellen we dan vaak er niet bij, hè? Of onze omstandigheden. Als die anders waren geweest dan, als ik wat langer mijn werk had gehouden, niet was ontslagen, niet zo arm was geweest. En noem al die dingen maar op. Maar wat dat betreft worden we nu ook beproefd in een tijd van crisis. We krijgen de kans om onze echtheid als christenen te bewijzen in crisis. Paulus zegt, wees sterk in de Heer en in zijn geweldige kracht. Houd stand in de strijd. Ik heb het nu al een paar keer genoemd, dat is het thema. Wat Paulus ons op het hart wil binden. Houd stand in de strijd. Maar bij strijd is het belangrijk dat je een focus hebt. Hè? Dus zo in tijden van oorlog dat je weet wie je vijand is en waar je voor moet gaan. Maar ook bijvoorbeeld in competitie. Als je voorbereidt op wedstrijden, dan is het belangrijk dat je focus hebt en je weet, daar ga ik voor. Ik wil die lijn halen als eerste. Ik zag onlangs nog een reportage over stel schaatsers, wat zij deze zomer hebben gedaan om op de winterspelen goed te presteren. En nu is eigenlijk al de investering gedaan die bepaalt wie er kampioen gaat worden. Wie op die bovenste treden mogen staan. Tenzij ze een blessure krijgen of een ongeluk. Dat kan natuurlijk altijd. Maar de investering moet je nu al geleverd hebben. Een focus. Wat is onze focus? Daar gaat het eerste onderdeel van de wapenrusting over. Onze focus moet zijn op Christus. Hou je ogen gericht op Christus. Op Jezus. Want dan heeft Paulus het over de gordel van de waarheid om je heupen, om je lendenen. Dat bepaalt je bewegelijkheid. Hè? Denk maar aan het Romeinse soldaat die een compleet harnas moest hebben met een aantal onderdelen. Eén daarvan was zijn gordel, waarmee hij in een tijd van strijd zijn mantel kon opbinden. Maar die gordel had nog iets anders. Die had een functie om je nieren en je onderorganen te beschermen. Dan gaat het dus om de waarheid van je karakter. Wie ben je ten diepste? Vat het maar even heel fysiek op. In de Bijbel hebben nieren vaak te maken met je diepste gevoelens en met wie je ten diepste bent. Het gaat om waarheid van karakter. Eén van de verleidingen waar we allemaal mee te maken hebben, zeker nu ook in tijden van crisis, is dat je denkt, ik moet mezelf redden. Een leugentje om best wil. Ik doe me anders voor dan ik eigenlijk ben. En Paulus laat zien dat je daar juist mee vastloopt. Dat wat je werkelijk bewegelijk maakt, dat dat de waarheid is. Wees integer, wees echt. Wees transparant naar God toe. Wees transparant naar mensen toe. Dat is het ene deel van de waarheid. Waarheid van karakter, maar dan ook waarheid van leer. En in Jezus zie je allebei samenkomen. Hij sprak de waarheid over God en deed ons de Vader kennen. Hij sprak altijd waarheid. Ongelooflijk, hè? Dat kon. Altijd de waarheid gesproken. Een en al waarheid. Daarom kon hij ook zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een andere schrijver van brieven in de Bijbel, de Hebreeënbrief schrijver, weet niet precies wie dat is geweest, die zegt dat we, als we alles willen afleggen wat ons hindert, wat een blokkade is om hem te volgen, dat we dan onze ogen gericht moeten houden op Jezus. Dat bedoel ik dus. Hou je focus op Jezus. Dan zul je ook tegelijk merken wie je tegenstander is. De leugen en de leugenaar. Satan wordt in de Bijbel vaak beschreven als een leugenaar en de vader van de leugens. Johannes vertelt in zijn evangelie dat hij een leugenaar is die ontkent dat Jezus de Christus, de Zoon van God is. We zijn bevoorrechte gemeentes, Maasluis en Barendrecht, omdat we aan evangelisatie doen. evangelisatie ook zo'n moment dat je jezelf zo goed leert kennen, nietwaar? En je ontdekt ook wat er leeft in de samenleving, wat voor gedachten mensen hebben. Nou, dan ontdek je ook dat veel mensen nog wel geloven in iets van een God. Er is iets, er moet wel iets zijn. En ook nog wel in een kracht. Nou, als je dat dan de Heilige Geest noemt, prima. Maar de steen des aanstoten is Jezus Christus. In de Alfa-cursus beginnen we daar juist mee, nietwaar? Wie is Jezus en waarom moest hij sterven aan het kruis? Vanwege die focus. En het draait om hem. Hij is de waarheid. Hij maakt dat we als gemeente ook echt zijn. En echt kunnen zijn. En daarom moeten we onze focus op hem blijven houden. Ook nu we vanuit Paulus schrijven hier. Het zouden kunnen hebben over het kwaad. En daar alleen maar mee bezig zouden kunnen zijn. Maar dat moet niet. Dat is ongezond. Dat is ook tegen de Bijbelse instructie in. En toch ligt die verleiding er wel. Want er is nou best wel veel te zeggen over geloof en bijgeloof. Met name in onze tijd weer, nietwaar? Want het lijkt wel alsof het weer helemaal terug is. Zoals het was in de middeleeuwen. Kijk naar veel boeken en films. Wat je daar tegenkomt aan het occulte. Tot in veel tekenfilms toe. We hebben dat laatst ook weer ontdekt in een tekenfilmserie waarvan we dachten, dat is onschuldig. We keken mee met onze dochter en toen zeiden we, nou we willen toch niet meer dat je ook naar die serie kijkt. Dat is niet omdat we achter ieder gastspreetje de duivel vermoeden. Want dat is wel de verleiding, hè? Om overal de duivel en demonen te zien, maar Jezus gaat ons daar niet in voor. Hij rekende af met demonen als ze zich met hem confronteerden. En ze kwamen ook tevoorschijn waar hij kwam. Maar niet altijd en niet steeds. We gaan er niet naar op zoek. Onze focus blijft Jezus. Focus. Dat is belangrijk in oorlogstijd. Dat is belangrijk in strijd. Maar ook dat je dan de lijnen kort houdt. Hou de lijnen kort en open. In een tijd van oorlog zijn de toevoerlijnen voor het leger heel belangrijk, nietwaar? Dat je voeding krijgt en allerlei middelen om oorlog te kunnen voeren. Dat die lijnen, om zo te zeggen, niet verstopt raken. Nou, Jezus stierf zodat jij en ik rechtvaardig kunnen zijn voor God. Dat houdt de lijnen kort. En daar gaat het volgende wapenrustingstuk over. Het harnas. Het harnas van de rechtvaardigheid. Dat is wat er met het kruis al bereikt is. Je bent rechtvaardig voor God. Hij ziet jou alsof hij Jezus ziet. Bedenk dat steeds weer. Je staat in de juiste relatie met God en de naaste door jouw geloof. Maar dan als je zondigt en je het verknoeit, dan is het belangrijk, echt een sleutel, om die lijn naar God kort en open te houden. Om niet te lang te treuzelen en weer terug te keren naar God. Niet jarenlang dwalen en dralen. Maar zo snel mogelijk. Heden, als je zijn stem hoort en weet, ik zit fout, doe er wat mee. Zodat die lijn open blijft. Je hoort soms van die prachtige verhalen van mensen die vroeger tot geloof waren gekomen, maar de zonde lange tijd zijn afgedwaald. Natuurlijk is het dan prachtig om te horen hoe die mensen terug zijn gekomen. Als je dat meemaakt, het is fantastisch. Dan word je ontzettend door bemoedigd door zo'n getuigenis, nietwaar? Dat zult u ook wel kunnen beamen. Ik hoop dan ook dat getuigenissen in uw gemeente ook de ruimte krijgen. Daar word je zo door opgebouwd. Maar zoals Nicky Gumbel in zo'n situatie terecht heeft gezegd, wacht geen 20 jaar, zelfs geen 20 minuten. Als je weet, ik zit fout, doe er nu wat mee. Daarbij is het belangrijk dat je in je strijd niet geïsoleerd raakt, niet naar God toe en niet naar elkaar toe. We staan allemaal in dezelfde strijd. En we moeten delen in elkaars moeite en strijd. Maar als wij niet vergevingsgezind zijn, dan blokkeert dat zo vaak onze relaties naar God toe en naar elkaar. En raakt de lijn verstopt. Artie Kendall, een evangelist, vertelt een verhaal over wat hem is overkomen. En daar herken ik toen ineens veel van mezelf in. Hij was teruggekeerd van een tournee om over heel Groot-Brittannië het evangelie te brengen. Had een hele drukke week achter de rug voor Gods Koninkrijk. Nou, ik ga niet zo vaak op tournee. Maar dat drukke werk in Gods Koninkrijk, dat ken ik wel. En dan had hij het zo gepland dat hij de zaterdag vrij had gehouden om nog een preek te maken. Nou, dan moet je aardig wat gaven hebben om dat te kunnen. Maar hij zag dat zitten, had het zo gepland. Alleen, 's ochtends op die zaterdag dat hij thuis was, helemaal in de gloria, kreeg hij ruzie met zijn vrouw. Hoe hij daarna ook bad en de Bijbel opende, er kwam niets uit. En hij raakte steeds meer in de stress. En hij wachtte maar op zijn vrouw tot die zou komen en zou toegeven dat. En het bouwde maar op en op. Totdat de geest hem duidelijk maakte, niet zij, maar jij zat fout. En geef het toe. Hij ging naar haar toe en ze spraken het samen uit. En zodra hij dat had gedaan, kon hij weer spreken met God. En ontving hij zoveel in korte tijd. Hou de lijnen kort en open. En raak en blijf ook betrokken. Waar je voeten je brengen, dat is heel belangrijk, nietwaar? Daarmee geef ook uiting aan onze betrokkenheid dat u hier zit. Dat is een vorm van betrokkenheid. Met God en met elkaar. En daar zit een keuze achter. Daar zitten keuzes achter waar je naartoe gaat. Als je vecht met alcoholisme, dan moet je geen kroeg binnengaan om pindas uit te proberen. Dat is vragen om moeilijkheden. Paulus heeft het over de sandalen die geschoeid zijn met de bereidheid die komen vanuit het evangelie. Ik denk dat Paulus hier ook een echte onderwijzer is. Die weet van door te doen leer je zo ontzettend veel. Dan leer je als eerste of je het gesnapt hebt of niet. Veel, als je onderwijzers zitten, dan weet je. Ik moet af en toe mijn kinderen naar voren halen bij het bord of vragen of zij het eens even uitleggen. Want dat is de test om te laten zien of je het gesnapt hebt, nietwaar? Als wij het evangelie gaan uitdelen, bereid zijn om eruit te gaan om het te brengen, hoe dan ook en waar dan ook, dan ontdek je of je het gesnapt hebt, gepakt hebt of niet. En dan gaat er ook een geweldige kracht van uit als je zo op pad gaat en je laat oefenen en die bereidheid toont. Dan worden je voeten beschermd, je Achilleshiel. Ook niet onbelangrijk in de strijd, want als je Achillesriel geraakt wordt, kun je geen kant meer op. Dan verkrimp je van de pijn. Kijk, en daarom heeft de duivel ook zo'n hekel aan het evangelie, want het is een geweldige kracht van God, ook een beschermende kracht van God. Het maakt dat levens anders worden. De kracht die je bereid maakt om te veranderen, die ontvang je door het evangelie. En door dat evangelie te willen delen ook. Dan ga je ook keuzes maken. En daar kent u vast ook wel mooie voorbeelden van. In uw eigen gemeente en in het evangeliseren. Hoe mensen kunnen veranderen door dat evangelie. Soms nog op hoge leeftijd. Want je krijgt soms wel de indruk dat we in de kerk ook zeggen heel eenvoudig weg. Nou, als je zo oud bent, dan leer je niks meer bij. Geestelijk gezien. Vanuit de Bijbel is dat kwats. Vanuit wat Paulus zegt, ben je nooit te oud om te leren en te veranderen. We worden allemaal geroepen, jong en oud, om Jezus te volgen en mens uit één stuk te zijn. Om te strijden tegen verleiding. Ja, het is waar wat Ook een John Wimber ooit zei, het is erg moeilijk om stil te zitten en goed te zijn. Daarvoor moet je in beweging komen. En ja, als je dan beweegt, als je dan echt gaat, schuif je dus op naar het front, hè? Daar kom je dan terecht en daar is het gevaarlijk. Dan heb je bescherming nodig, nog meer bescherming. Dan heb je je geloof nodig. Om dat schild te heffen. Vertrouw op God in moeilijke tijden. En die moeilijke tijden die komen. Daar is Jezus ook heel duidelijk over. Het kan niet zijn dan dat er verleidingen komen. Je krijgt ermee te maken. Er worden pijlen op je afgevuurd. En pijlen die verwijzen dan naar dingen als valse schuld, twijfel, ongehoorzaamheid, lust. Aanvallen van de boze. Van boze mensen om je heen. En het komt natuurlijk op je af als je op je kwetsbaarst bent, nietwaar? Had Jezus ook. Na 40 dagen in de woestijn kwam hij. Want hij zoekt je niet op als je sterk bent. Maar als je zwak bent of denkt dat je sterk bent en je bent het niet. Dan ook. Als je geestelijk en lichamelijk hongerig bent, bang, eenzaam en vandaar dus ook die open lijn, hè. Isoleer jezelf niet. Op die momenten moet je het schild van je geloof opnemen. En dat moet je soms voor langere tijd doen, want ja, zo'n aanval kan ook langer duren. Oorlogen, zeker ook in vroege eeuwen, duurden lang. Van moeder Therese is bekend, vanuit de dagboeken die naar haar dood zijn gevonden, dat ze door een hele moeilijke periode heen is gegaan die eigenlijk haar hele actieve leven duurde in Calcutta. Ze beschreef het als de donkere nacht voor haar ziel. Naar buiten toe diende ze de Heere jarenlang, innerlijk was ze strijd. Dan kun je ontdekken hoe die verleiding met kracht op je afkomt. In mijn studietijd heb ik daar ook iets van gemerkt. En toen had ik er zo enorm veel aan om te horen van andere mensen hoe zij met hun strijd zaten. En daarover vertelde. En dat ik daarvan las in boeken. Maarten Luther. Hij zei, de kracht van verleiding kan je versteld doen staan. En juist door het lezen over die aanvechtingen ging ik mijn eigen aanvechtingen serieus nemen. En bedacht ik moet hier niet alleen in staan. Ik moet hulp zoeken. Ik moet het serieus nemen. Veel van Gods kinderen moeten daar doorheen. We kunnen soms zo'n vorm ophouden. Het gaat goed met ons. We doen ons sterk voor. Terwijl we toch van elkaar weten dat we allemaal zondaars zijn, nietwaar? Allemaal zondaars. Leer het. Schild van het geloof op te pakken en te zeggen, ook al voel ik er niks van, ook al gaat het nu slecht in mijn leven, ik weet dat u er bent. En ik ga door met geloven. Ook al lijken de bewijzen de andere kant op te wijzen, dat u er niet bent. Ik hef het schild van het geloof. En juist bij dat wapenstuk, zegt Paulus, dan kun je de pijlen doven. Ik heb intussen al veel mogen zeggen, nietwaar? Veel gedachten zijn de revue gepasseerd. En over gedachten gaat ook het volgende hulpstuk. Dat je gedachten en je verstand moet beschermen met de helm op. De helm van het heil. De helm van het heil, de verlossing, de blijde wetenschap dat je mag weten. Ik ben verlost in Jezus Christus. Met die helm op mag je opnieuw naar je verleden kijken. Daar is mee afgerekend. Je bent vrij van de straf van de zonde. Maar met die helm op mag je ook in het heden staan. Oké, je moet strijden. Maar je kunt ook strijden. Want je staat niet alleen in je confrontatie met de kracht van de zonde. En je mag kijken naar jouw toekomst. Weet je, er komt echt een dag dat je helemaal vrij zult zijn ook van de aanwezigheid van zonde. Dan zul je in alles merken dat je verlost bent. Onze toekomst is zeker. Nu moeten we strijden. En daarom is die helm zo nodig. Het bepaalt ons bij ons denken. Waar Paulus ook over sprak, dat je moet worden vernieuwd in je denken. Steeds weer, steeds dieper. Want juist ook daar beginnen vaak de verleidingen in gedachten. In kleine gedachten soms maar. Die groter worden en sterker. Je kunt soms geweldige dingen voor God hebben gedaan. Ik gaf daar net ook al een voorbeeld van. De hele dag op stap geweest voor Gods Koninkrijk. En een geweldige kerkraadsvergadering gehad. De kracht van God was er. En dan kom je thuis. En je bent moe. En kwetsbaar. Laat maar even kijken op tv. Wat er allemaal gebeurd is. Je pakt een drankje, gaat voor tv zitten. En voor je het weet, zep je jezelf in een foute wereld. En het hoeft niet alleen de wereld van de seks te zijn. Het kan ook de wereld van agressie zijn. Of van vergiftigende discussies. En dan word je daarin meegevoerd. Dan worden je foute gedachten weer gevoed. Ik las van een jonge collega die daar openhartig mee naar buiten kwam en zei, ik worstel zo met porno. Ik heb daar misschien ook wel iets van gelezen, hoe daar een predikant uit het noorden mee naar buiten kwam. Ik heb hem ook meegemaakt op een New Line-conferentie. En zo is hij echt. En hij adviseert dan ook mensen om dat ook te doen. Hij realiseerde zich dat hij in een goede, kleine groep zat en bracht het naar buiten binnen die groep. En toen maakten ze de afspraak binnen die groep. We gaan elkaar helpen in de strijd. We gaan niet zeggen van, oké, hij is met dingen naar buiten gekomen, of we hebben dingen van hem ontdekt, dat is fout, er moet tucht komen en noem maar op. Nee, we gaan samen die strijd aan. We gaan elkaar helpen. Als een van ons in de problemen komt, mag hij midden in de nacht bellen. Om hulp. Geweldig voorbeeld van die jonge collega. Ik zoek het weer in andere dingen, maar ik weet ook, ik heb hulp nodig. En dat heb u ook. God gaf ons aan elkaar. Om elkaar te helpen. En bij dit alles, waar komt het nou uit voort? Al die adviezen ook. Het komt uit Gods woord. Krijg wortels in dat woord van God. In het boek Of Common Prayer, een Anglicaans gebedsboek, is een passage te lezen dat het woord van God moeten horen en dan moeten we het lezen, markeren, leren en innerlijk verteren. Dat is wat anders dan dat stukje dat je zo wel even kort naar de maaltijd leest en je praat er verder niet over. Dan ben je de volgende dag alweer kwijt. Maar horen, lezen, markeren. Nou, misschien moet u dat eens doen met de Efezebrief. En dan pak je een pen, een gekleurde pen, en dan ga je deze binnenkort eens onderstrepen. Het woord kunnen. Ook in dit hoofdstuk, kunnen. Dan ga je dingen ontdekken. Van wat God geeft. Van Gods kracht die aanwezig wil zijn in ons leven. En dan kun je stand houden. Dat werkwoord gebruikt Paulus een paar keer. En zo kom je op dingen. Op lijnen, ook in deze prachtige brief. En dan kun je verder. Zo leer je Gods stem verstaan. We leren deze tijd weer veel over Gods stem verstaan. Door gebed, door stilte. Door de gaven van de geest bewust te gebruiken. En dat hoort er allemaal bij. Maar het meest gebruikt God het zijn eigen woord. Om ons toe te spreken. En daarom adviseer ik jullie. Wortel in die Bijbel. Ik zou willen dat het advies niet nodig was. Maar vanuit catechisatie, maar ook vanuit rapportage in huisbezoek en vanuit de Alfa-cursus weet ik, ook in christelijke zinnen wordt slecht gelezen. We weten vaak niet meer hoe we dat moeten doen. En we nemen daar veel te weinig tijd voor. Terwijl het woord van God een kracht is tot behoud. Rick Warren, een voorganger, die heeft geschreven over doelgericht leven en doelgerichte gemeente. Hij kwam in een tijd van depressie terecht. En midden in dat alles begon hij toen kleine kaartjes te maken waarop hij aan de ene kant een bemoediging schreef. Dit ben ik vandaag tegengekomen. Een positief Bijbelvers. En aan de andere kant wat het voor hem betekende. Zo kwam hij tegen, er is geen veroordeling voor wie in Christus is. Hij schreef aan de andere kant, God veroordeelt mij dus niet om mijn depressie. Hij houdt van me in slechte en goede dagen. Van mijn oudste dochter kreeg ik iets soortgelijks een pillendoosje met daarin Bijbelteksten. Om te gebruiken 3 maal per dag of zoveel als nodig. Ik wil beëindigen met die heilige drie-eenheid. We hebben 3 vijanden onder heilige drie-eenheid, maar aan onze zijde staat de krachtigste drie-eenheid. God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor wat Paulus zegt in dit gedeelte. Aan het begin zegt hij, wees sterk in de Heer en in zijn sterke kracht. Daarmee bedoelt hij Jezus. En dan zegt hij, doe de wapenrusting van God aan. Dan heeft hij het over de Vader. Vader heeft een wapenrusting voor jou. Draag je hem al? En bid in de Heilige Geest. De hele drie-eenheid staat aan jou en mijn kant. En vandaar dat kunnen van Paulus. Je kunt stand houden door Gods genade. Amen.